Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 45e zondagafdeling, vraag en antwoord 116. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Daar vraagt de onderwijzer in de 116e vraag: waarom is het gebed de christenen van noden? En hij antwoordt daarop: daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Schrijven wij hierboven wat er ook boven geschreven staat in de Heidelberger van het gebed. En letten we in de eerste plaats op de grond van het gebed. In de tweede plaats op de bedenkingen tegen het gebed. In de derde plaats op de noodzakelijkheid van het gebed. En in de vierde plaats op de belofte aangaande het gebed. Dus wij letten op de grond des gebeds, op de bedenkingen tegen het gebed, op de noodzakelijkheid van het gebed en op de belofte aangaande het gebed. De Heidelberger spreekt in het stuk der dankbaarheid van het gebod en van het gebed. Zij vloeien als het ware in ene. Daar is geen wandelen in het gebed buiten het gebod. En er is ook geen wandelen in het gebod dan in de weg van het gebed. Deze avond wilden wij, zo de Heere wil, ik weet niet hoe ver dat we daarin komen, maar wilden wij met elkander een korte inleiding met elkander op dit laatste deel van de Heidelberger houden, naar aanleiding ook van die 116e vraag en het antwoord. Misschien komen we daartoe om de vraag en antwoord, zeker de vraag, maar ook om het antwoord te behandelen. En anders zullen wij, zo de Heere zien en wij leven, nog verder gaan. Het gebed, er staat in geschreven op het bordje van Matthäus. Matthäus 7, meen ik, daar is ook sprake van het gebed. Daar is sprake dat de Heer Jezus zijn discipelen onderwijst. Dat zij bidden zullen. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal open gedaan worden. Daar is ook sprake over de Zoon die een vader bidden zal om een brood. Hij zal hem toch geen steen geven. Het is een treffelijk gedeelte uit Matthäus 7. Zo de Heere wil, zullen we dat met elkander misschien nog wel eens horen lezen. Maar terwijl we eigenlijk in de consistorie zaten, gingen ze mijn gedachten opeens een ogenblik uit naar die enige borg en middelaar. En was het als het ware een afvraag: hoe zullen wij nu spreken over het gebed, als die enige grondslag van het gebed niet gaat oplichten in de dienstknecht des Heren, in de leidende knecht des Heren? Je denkt, jongen, wat een domme man om daar nou geen erg in te hebben. Ja, dat is zeker zo dom. Ik wilde wel de grondslag van het gebed met elkander overdenken. Maar ja, dat Johannes 17 dat daar geschreven staat. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader. Dat is toch de kern waar eigenlijk alles over draait. Wat is nu het gebed? Vele dingen hopen wij elkander nog te noemen. Vanavond enkele. Wat is gebed? Gebed bestaat eigenlijk uit vragen en bedanken. Smekingen en dankzeggingen. Het gebed vloeit voort uit het geloof in de enige ware God. Hoe zullen ze hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? Het gebed is dus, wel genoemd, de ademtocht der ziel, de mystieke unie tussen den Heere in de hemel en het hoofd der kerk en zijn duur gekochte gemeente op deze aarde. Het gebed kan dragen een zeer persoonlijk karakter. Er komen vele gebeden in de schrift voor. De verlossing van het kwaad, van de zonde, van de ongerechtigheden. De verlossing van de dood waarin de ziel zich bevindt. Daar vindt ge veel gebeden over. Verlos mijn ziel. Verlos mij van al mijn zonden. Bevrijd mij. Er kan ook een gebed zijn. Een smeekgebed. Om alle goede dingen. Die wel luiden. Om van hem bekleed te mogen worden met die vrucht uit Christus, die werken des geestes, liefde, langmoedigheid, blijdschap, hoop. Er kan een gebed zijn aangaande allerlei dingen betreffende het tijdelijk leven, uw eigen leven, het gezinsleven, een gebed. Om verlost te worden, Heere, verlost mij van mensen overlast. Van het ongoedertieren volk, van de man des bedrogs en des onrechts. Verlossing van onszelf. Van wereld, zonde, duivel en dood. Er kan een gebed zijn, u kunt dat zelf uitbreiden. Privé. En een gemeentelijk, een openbaar gebed in het midden der gemeente. Dat één de stem der gemeente mag zijn. Hoewel hij het in orde niet kan verhalen voor den Heere. Maar om de gemeente met al haar noden, openbare en verborgen noden. Maar ook haar afwijkingen, haar gruwelen. Bekend te maken voor het aangezicht van de levende God. En om God daarover in te roepen. Of hij zichzelf met de zaak zou willen bemoeien. Gebed is dus eigenlijk de relatie, de verborgen binding, de samenspraak tussen de Heere en die zondaar. U voelt wel aan, het openbare gebed is aan bepaalde schriftuurlijke normen gebonden. Want wij kunnen niet zeggen, bij het gebed der gemeente of waar dan ook, om maar een zucht te geven en ademen. Het privégebed, het persoonlijke gebed, kan wel woordeloos zijn. Een zucht. Een oogopslag. Job zegt ergens: mijn oog druipt tot God. Dat verborgen gebed is meestal geen schoon verhaal van woorden. Maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. Gebed is ook in de tweede plaats de dankzegging. Want al het andere verliest haar glans en haar waarde. En haar vreedzame vrucht der gerechtigheid. Indien de bidder zijn naam niet met dank erkentenis erkent. Als de gever en schenker, de bewerkende, de verdienende oorzaak van alles in de zoon zijner liefde, is al waardeloos. Dan is het ene is eigenlijk ach een halve leugen. Zo schandelijk is dat, dat hij dag aan dag overlaat met zijn gunstbewijzen en wij brommen als de beer en keren als de duif. En er is niemand die zich opmaakt en zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen, ja zoveel dingen geeft, zelfs in de nacht. Dat is het oordeel over het gebed. Dat wij, als wij den Heere niet erkennen, in al zijn weldadigheid en trouw, het gebed dat is wat wij gezongen hebben, ik hef tot u die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. De grond van het gebed, daar moeten wij heen. Hoe kan u, ik vraag het u, hoe kan u een verloren Adamskind, dat de lof en de prijs des Heeren in het paradijs beoefende, en wat van een lover een vloeker geworden is, van een godsbedoeler ene die nooit anders bedoelt dan zichzelf. Hoe zal zulk ene nu toch bidden? Hoe zal hij nu ooit de ogen opslaan tot God die in de hemel zit, hij die in het stof des doods nederligt? En al zou die dat doen, want wij hebben ook vandaag weer gebeden en gedankt voor ons eten en voor het woord. Al zou die het dan doen, hoe staat nu de Heere daar tegenover? Hoe staat die heilige en rechtvaardige God er tegenover? Misschien, ja het is erg, misschien heeft hem alleen aan de tafel gezegd, hebben we nou al gebeden? Of moeten we het nog doen? En de kinderen hebben geraffeld over de spijze. Heere, zegen deze spijze, amen. Afgelopen. En de ouderen, ach, o de grond van het gebed, gemeente, als we het dan doen, duizenden die het niet meer doen, maar als we het dan doen, hoe staat dat nu bij de levende God? Heeft de Heere dan wel eens tegen u gezegd wat die arme blinde man uitsprak die genezen was? God hoort de zondaar niet. Dat de Heere in zijn gerechtigheid zichzelf als met een panzer heeft bekleed. En het gevallen Adamskind, hij is geen bidder meer. Hij is geen lover, hij heeft wel een verlanglijst. Die heeft hij wel. Waar tientallen dingen opstaan die hij graag wil hebben voor dit en het toekomende leven. Maar om te zingen met de kerk, gij volkeren wilt u begeven, om God te prijzen bovenal. Dat zijn naam zij zeer hoog verheven van allen in dit aardse dag. Dat wordt bij Adam niet meer gevonden. Hij die ons leven bewaart, het wordt niet gevonden om hem te prijzen. In plaats daarvan is er stank en schurftigheid, zegt de profeet. Het achterwaarts wijken. En het lieve tegen den Heere, zodat de Heere moet zeggen, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Ja man, maar het gaat toch over de dankbaarheid. Daar komt juist onze ellendigheid zo diep in openbaar. Daar komt juist zo in openbaar Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is toch laag en droevig met ons afgelopen. Ene indruk en je zegt soms van schrik aan. En je ligt te rillen onder de dekens dat de Heere je nog niet doodgeslagen heeft. Vanwege het gebed. Dat zogenaamde goed bedoelde gebed. Wat haast op hetzelfde neerkomt als Baal, hoor ons toch. O, wat is het laag met het Adamskind afgelopen. Hij is geschapen om God te prijzen en te verheerlijken. Hij had alles ontvangen wat nodig was om met hem straks in eeuwige zaligheid te leven. En hij is van die top van eer in een eeuwige verwoesting neergezonken. En nou, toen opende Lamech zijn mond en zeide: hoort gij, vrouwen van Lamech, ik sloeg er wel een jongeling dood om een buil en een man om een wonde. Kain zal 7 maal, maar Lamech 70 maal 7 gevroken worden. Een vloekgebed, een vloekwoord weer klinkt er op de aarde. O, zo zijn wij nu ganselijk verdorven en verloren in onszelf. Maar als de Heer ons dat nu geleerd heeft, zegt ge, als wij nu enigermate hebben mogen leren hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dan wordt het toch wel anders. Nee, dan gaat ge dat juist ontdekken, wat ik u nu zei. Dan gaat ge pas ontdekken dat het zo erg is. Ja, maar als dan in het stuk der verlossing die enige borg en niddelaar geopenbaard is door het woord en door de geest, ach, dan wordt het nog erger. Dan gaat de Heer Jezus onderwijzen in de ware zin van het gebed. Daarom het verdriet u niet. Het verdriet u niet dat wij alvorens over te gaan tot de behandeling van die vraag en dat antwoord elkander mogen noemen dat het met ons zo allerlaagst en droevigst geworden is. Wij hebben dat menigmaal in het voor elkander gezegd. Dat hopen we ook nog te herhalen. Dat ons bidden zo ellendig is. Maar we hopen ook erbij te noemen dat niemand het recht heeft om zich te onttrekken. Want dat ga je ook wel eens merken in de gemeente. Dat men ijskoud zegt, nou ja, het heeft toch geen betekenis. Het heeft in mens niets te betekenen. En dat zeg je zelf ook altijd, dat ons gebed is voor de Heere, dat is walgelijk. Jazeker. Maar denk erom dat de Heere niet van zijn plaats afgaat. Dat wij zulke lage eerrovers geworden zijn van God, dat is ons werk, maar dat is niet Gods werk. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Hij zult mij eren, dat blijft eeuwig staan. O, dan moet je dat gevallen Adamskind nou slaan we wat er in het Oude Testament geschreven staat van de gebeden, dat slaan we even over. Want dat heeft ook een grond gehad. Dat gebed heeft ook een grond gehad. Waarin? Waarin heeft David nu gebeden? Waarin hebben Gods kinderen gebeden en geroep uit menigerlei omstandigheden? Let dan eens op. Dan zie je daar in het huis des Heren de liefelijkheid en het schone dienst. Wat is dat daar voor een geroep en een klagelijk geblaat? Dat zijn de offerdieren die met touwen gebonden zijn aan de hoornen van het altaar. Dat zijn de dieren die de slagbank voor ogen hebben. en die de reuk van het bloed reeds van verre bemerkte. Zo gaan ze op weg. Zo staan ze daar straks in de voorhof bij het brandofferaltaar. Totdat de offeraar het mes neemt en het beest de hals afsnijdt. In één keer. Maar het is zo'n lawaai daar in de voorhof. Want de dieren behouden ze schaap. Maar de meeste dieren, de runderen, de varken, zijn loeien in nood. Zoals eenmaal het geluid van de ramshoren toen ze Jericho in gingen nemen. Dat is ook zulk een steunend geluid als van een beest dat in nood verkeert. Een donker zuchtend geluid. Dat ging voorop bij de ark des verbonds. Dat was alles het teken. De symboliek. De achtergrond van het gebed des rechtvaardigen. Let wel, anders komen we de nood. Als de grondslag het fundament onder het huis des gebeds niet recht ligt, dan blijven we doorbidden. Menen dat we eraan gedaan hebben wat we doen kunnen. En dan zeggen we met een staalhard gezicht, nou ja, verder kan ik er niks aan doen. Ik heb er altijd om gevraagd. Ik heb er altijd om dit en om dat. En dan bestaat de toepassing in de prediking. Je moet er maar veel op bidden. Zonder dat de grondslag van het gebed ons voor ogen staat. Wat een akelig gehoor, zou je zeggen. Wat een doordringend gehoor, dat geluid van die dieren, dat geluid ook van de ramshoornen die voor de ark heen gaan, dat geluid van de dieren die de slagbank voor het oog hebben. En dan lees je daar opeens, dan schrijft die lieve geest, en die lichte sluier voor ons op, die in de dagen zijn vleeses, gebeden en smekingen, met sterke roepingen en tranen, tot God heeft opgezonden. Daar was het een beeld van. De slagbank, en wat daarvoor ligt. Hoe word ik geperst, eer dat het alles zal zijn volbracht. Vader, indien het mogelijk ware, dat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, nog niet mijn wil, maar de uwe geschied. Hij bad menigmaal op de berg alleen. Hij zonderde zich af. Terwijl discipelen en vrienden sliepen, bad hij. Hij kwam het schemerend morgenlicht voor. Hij loofde zijn vader zevenmaal daags en des nachts om de rechten zijner gerechtigheid. Hij heeft zulke strijd gestreden, alleen waar de mensen niet verder met hem gingen, daar worstelde hij met sterke roeping en tranen, tranen in uiterste nood. En hij begon droevig. En zeer beangst was. En hij heeft als die tweede Adam, die enige waarachtige bidder, wat wij niet meer konden, want we zijn niet zo gevallen dat we de Heere aanroepen om verlossing, maar we zijn zo diep gevallen dat we onze eigen val niet meer kennen. En dat een os zijn bezitter en de ezel de kribbe zijn heren kent. Maar mijn volk kent mij niet. Zo diep. En er is er nooit meer een geboren en opgebloeid uit die oude stam. Die uit de nood tot God riep. En die zei, o God, wees ons genadig. Of die de Heere gerechtigheid toeschreef. in zijn oordelen. Nooit is er meer iemand gevonden. En toen heeft zijn heil zichzelf, wel zijn hand zichzelf gehuld en heil verschaft. Om die dodelijke leemte, dat wij als zulke lage zondaren God niet meer kunnen of willen aanroepen. Om die ontzaglijke kloof, om die te overbruggen met zichzelf. En daarom als we lezen van het gebed, dan brengt zich bij een zondaar onweerstaanbaar de gedachten op aan dat wonderbare woord. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, dat is zo groot en zo sterk. Dat heeft hij gesproken te midden van biddeloos en dankeloos. En hij heeft gezegd tegen zijn discipelen hoe het met hun af zou lopen. Hij is hun gewezen op de verstrooiing der schapen. Hij heeft hun verkeerde woorden terecht gewezen. Zij die meenden met hem de dood in te kunnen gaan. Maar te midden van al die onderwijzingen blijft staan. Nee, niet meer. Dit heeft Petrus gesproken. En Johannes en de apostelen desgelijks. Maar er staat eeuwig opgetekend. Dit heeft Jezus gesproken. Het is alsof de Heilige Geest hier bij het leggen van de grondslag van het gebed wil zeggen: kom, verwonderd u hier. Gij die den Heere vreest. Gij die uzelf vanwege al uw biddeloosheid en dankeloosheid aan moet klagen. Gij die ook voor den Heere hebt mogen bekennen: Heere, als ge doet naar mijn gebed, ben ik eeuwig verdoemd. Al de zulke wordt toegeroepen, gelijk een hen hare kiekens bijeen vergaderd. Kom, verwondert u, dit heeft de zaligmaker gesproken. Die het niet van nodig had om zijn ogen op te slaan, want hij kwam uit de schoot des vaders. Maar hij heeft vrijwillig een dienstknechtsgestalte aangenomen. En hij was op de aarde. En de druk vanuit de hemel en de hel werd steeds groter op hem. De Vader wilde zijn eigen zoon straffen naar het rechtvaardig oordeel. En terwijl hij nu in vlees wandelde en naar zijn menselijke natuur, ontdaan van de heerlijkheid die hij had bij de Vader, dat wij al lang God onze maker gevloekt zouden hebben en onze vuisten gebald. Omdat onze zielen zouden proeven, het einde komt, het oordeel komt. Gods gericht en zijn gerechtigheid komen over mij. Dat wij God zouden gaan lasteren vanwege die grote plagen. Dat wij in machteloze woede God zouden getart hebben als we het aardrijk hadden aangezien en de hemel bogen. Als in onze ziel gevoeld zou worden: God drukt die lage zondaar weg. Wij zouden vloeken, onszelf hebben opgericht. Of in de aarde gegraven, bergen van tot en heuvelen bedekt. Dat is ons werk. Maar zie nu de grond van het gebed. Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel. Hij keek omhoog. Terwijl de Vader bijna niet meer naar hem omkijkt. Straks ganselijk niet. Waarom hebt ge mij verlaten? Maar hier valt de schaduw reeds over hem heen. Van die godsverlating. Slaat hij het oog omhoog.
En hij richt de blik. Niet naar de groeven, niet naar de hel, niet naar het oordeel, maar naar het eeuwig harte Gods bed. Vader, naar de hemel, naar de vaste plaats van zijn troon, naar zijn eeuwig besluit, naar de ogen en de handen des vaders. Zo ziet hij op en hij zegt het ook. Vader, kunnen wij niet meer doen. Kunnen wij niet doen. We willen het niet doen ook. Want dat is geen vader, zeggen wij, als hij toorn over ons brengt. Dan zeggen we, God is liefde. En dat is geen God. Zo zijn wij, dwaze, vermetele zondaren. Maar hij, 1000 wonden, 1000 noden zijn op hem rustende. Maar uit de kuil heft hij het hoofd omhoog. Naar de hemel. En hij zegt, Vader. Hij houdt zijn vader vast. Ook waar de vader gaat doen. Dat hij hem buiten sluit als geen kind van hem zijde. De ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon. Opdat ook uw zoon u verheert. Verheerlijk. O, dan roept de bruid uit de Heilige Geest. Gij dochter Sion. Aanschouw de koning. Op de dag der bruiloft en der vreugde zijn harten. Zie de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde. Gaat uit en aanschouw de koning Salomo. Verheerlijk uw zoon. Ja, maar dan in de nood en in de verbrijzeling. En dan een moeder die hem een kroon van doornen gevlochten heeft. Die hem op het hoofd wordt geslagen. Waar zijn bloed hem langs het aangezicht loopt. En zijn aangezicht zo af ontzettend is. Dat we hem achter geplaagd van God geslagen en verdrukt. En iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Verheerlijk uw zoon. Ja, maar dan in de dood. Dan in de dood. Verheerlijk hem zo. Onder de last van uw toren en plagen. Opdat ik als die tweede Adam. Maar dan ook hij alleen. Uw gerechtigheid toe mogen schrijven in uw oordelen. En onder uw hand weg zal zinken. In die diepe duisternis. Daar zal ook uw zoon u verheerlijken. Hij zal te midden van dat zwaar en donker lijden. Zal hij toch zeggen, gij zijt mijn God. Al torend en al vervloekt gij mij. Al is uw hand dag en nacht zwaar op mij. En al is er niets meer dan bloed en dan lijden. Omdat die eerste Adam niet anders dan vloeken kan. En omdat gij nu eeuwig besluit voorgenomen hebt om rampzalige zalig te maken. Ik zal het doen, Vader. Ik zal u verheerlijken. Hij heeft de Vader verheerlijkt in het gebed. In lof en in dankzegging, in klacht en in smekingen. In alles. Hij kwam als borg en middelaar van een zoveel beter verbond. Daarom valt de eis en het vonnis. Tezamen op hem, hij wordt geëist. Nu toch, geliefde, nu bereidt hij met zulk een weg, met zulk een woord, bereidt hij nu dat beeldje van zondag 45 voor armen en ellendigen. Met dat bidden en smeken heeft hij nu de weg bereikt. voor dwaas en ellendige overtreders. Zo heeft hij nu de weg gebaand. Ik zou zeggen, kinderen, dat jullie toch door mogen gaan. Met Heere zegen deze spijze aan. Jongens en meisjes, gij ook. Daarom heeft hij gebeden om voor die ellendige plaats te bereiden. Om die afbidders bidden te leren. O geliefde, zo heeft hij plaats bereid, een bodem gelegd. Dat de Heer ons nog niet doodgeslagen heeft bij en in het gebed. Uit die grond gaat de Heilige Geest dan ook onderwijzen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Zo nederig te voet valt. Dat betekent voor hem te herkennen en te beleiden. Wat een dwaze bidder ik ben, dat ik maar niet kan bidden zoals het betaalt. Die zal die wegen leren. Die zal die heilgeheimen leren. Die zal opspringen van vreugde. Die aan de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Dat zal de vaste grond zijn. Van dat laatste stuk. Van het gebed. Dat zal het hechte cement zijn. Wat alles. Stukken tot één vervoeg. Gebod, gebed, geloof, alles wat daar zij, ellende, verlossing en dankbaar zijn, het zal alles aan één verbinden. Aanmerkt deze, die een zodanig tegenspreken van zondaren tegen zich verdraagt. Aanmerk hem, die doorgebeden heeft tot in de dood en in het graf. En die gezegd heeft, Vader, rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Bewaar zin uw naam, wat een gebed. O geliefde, verstaat gij het gewisselijk? We zouden reeds lang verteerd zijn door zijn gramschap. We zouden reeds met onze gebeden als levende stenen vermorzeld zijn. We zouden reeds gezonken zijn onder onze gebeden. Indien die dierbare borg niet gebeden had. Bewaar zin uw naam. Gij hebt ze mij gegeven. Ze hebben bekend dat wat ge mij gegeven hebt van u is. Ik heb hun uw naam geopenbaard. Als dat het toch niet was. O, dan zou je al je hart stil blijven staan bij de gedachte aan het stuk des gebeds. Dan zouden we beter weg kunnen lopen, allemaal, en ieder naar het zijde. Maar nu is het troost. Een lichtstraal in onze duistere nachten. Ja, een innerlijke blijdschap om u te mogen toeroepen. Gij alle die den Heere vereen. Gij rechtvaardigen, zing vrolijk en verblijd u in den Heere. Ja, maar dan ook om ontstoken te zijn, alleenlijk, aan dit brandende altaar en aan deze biddende hoge priester, die is doorgegaan tot in de hoogste hemelen van het gebed. Verschrik dan niet, vreest gij dan niet. Uw broeders die u afzonderen, die u haat en die spotten zeggen dat de Heere heerlijk was. Hij zal daarentegen verschijnen tot hun oordeel en verwerping, maar tot uw blijdschap
en vreugde. Verschrikt dan niet. Wanneer wij straks nog mogen letten op die vordering. En dat voornaamste stuk der dankbaarheid. Maar bedenk, zoals Zacharinus er ergens zegt bij het gebed, dat het een bedelaar eigen is om een aalmoes te vragen. Zo zal het ook zijn met de armen van geest. Zo zullen ze over de aarde gaan. Ach, Heer, help mij, Heer. Gena, Heer. Zie op mij, Heer. Dat hoef je niet te maken. Vrees dan niet. Vrees dan niet. En al heb ik dan wel eens meerdere malen gezegd dat ons dit de vloeken is voor God. Daar bedoel ik toch niet dit mee, kindertjes. Al ben je nog maar 3 of 4 jaar oud, dat je je mond zou houden. Maar dat je zou bidden. Heere, bekeer mij en geef mij een nieuw hart. Want de Heere zal het wel leren wat de grond des gebeds is. En God is zo groot dat hij zulke ondeugende, lage, gezonken kinderen hoort. Vanwege dat enige lam dat hij zich ten brandoffer heeft voorzien. O, vrees dan niet. Want uw hemelse Vader weet wat u behoeft. Zijn ogen zijn te alle tijden open waar gij slaapt. Zijn oor hoort het geroep der ellendigen. Het gebed desgene die gans ontbloot is, heeft hij niet versmaakt. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Dat mogen we ook schrijven boven het gebed. Tot de waarachtige ontdekking des harten. Tot de veroordeling en verfoeiing van onszelf. Ja, in de verhoging van de leeuw uit de stam van Juda. Die gebeten heeft. En geleden en gestreden. Opdat van een Saulus geschreven zou worden. Zie, hij bidt. Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezond. Dat is wat. Die Heer Jezus, die wij zo vervolgen, tot u gezond. O, hoe groot en hoe teder is dan de boodschap, ten troost verspreid in smarten, voor alle oprechte harten. Die alle leunsels en steunsels voelen breken. Die zichzelf niet meer kunnen voorzien van gebod en van gebed. Maar die bediend mogen worden uit die enige fontein van alle goed. Vreest gij lieden dat niet, die den Heere vreest. En die in uzelf er niets over hebt om op te pleiten en om op te rusten. Ook uw gebeden niet. Laat het dan God over die gezegd heeft. Al hij geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Schrik dan niet. Want die dierbare zoon heeft alles. Verwezenlijkt en verwerkelijkt om het zijn ellendige te geven als in de slaap. Laten we daar met elkander van zien. Voor we met een enkel woord eindigen uit Psalm 134 vers 2. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. En knielt eerbiedig. Voor hem neer, looft, looft nu aller heren, heren. Psalm 134 vers 2. Waarom is het gebed de christenen van nodig? We laten de leerstellige zijde, het gebed en Gods besluit, het gebed en Gods voorzienig bestel, laten we rusten, zo de Heere wil, tot de volgende week, om daar nog een enkel woord over te spreken. Laten we het vanavond bij de inleiding houden. En de bedenkingen tegen het gebed nog even laten rusten. Waarom is het gebed de christenen van nood? Daar zit iets in, waarmede wij naar onze huizen hopen weder te keren. Daar zit dit in, gemeente. De Heere, die heeft het niet nodig. Van mensen handen, met mensen woorden, gediend te worden. Hij is zo groot. Wie zou zijn roem, zijn goddelijke zaligheid kunnen vergroten of verkleinen? Daarom staat er, waarom is het gebed den christenen van nodig? Christenen, waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik zijn zalving deelachtig ben. Christenen van nood, laat het zo zeggen. Gij zit natuurlijk te denken in uw hart, jonge meisje, ik ben onbekeerd. Ik ben nog geen echte christen. Daarom zullen we dat vanavond maar niet zeggen, om u daarin niet te steunen. Maar we willen slechts iets anders noemen. Wat zijn die christenen, arme mensen? Wat zijn het arme mensen? Gij denkt bij uzelf, jongen, jongen, dat zijn mensen, en die, als ik zo eens was. Maar ge vergist uzelf. Die christenen hebben het gebed van nodig. Dat wil dit zeggen, ze hebben het nodig. Ze zijn zo arm. Ze zijn zo alleen. Voelen ze dat altijd? Nee, dat gevoelen ze niet altijd. Tot hun schande niet. Maar toch, die lieve geest des Heeren werkt toch zodanig in die christenen. Dat ze voor den Heeren leren uitroepen. Niets is er. Waar ik in kan rusten. Het gebed. Christenen. Nodig. Omdat ze zo arm zijn. Omdat die bedelaar doodgaat van de honger. Omdat Johannes zegt. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon. Die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Een lichtstraal, die van dat brood gegeten heeft, wordt hongeriger. Die van het levend water drinkt, krijgt meer dorst. Gebed, de christenen van nodig. Wat een arme mensen zijn dat, ja. Dat is niet de bezittende klasse. Echt niet, mensen. Dat is een uitvinding van de laatste tijden. Dat men dus van het volk gemaakt heeft een soort bezittende klasse. En dat is wel in een zekere zin zo. Maar dan alleen in hem zijn het bezitters van hemel en aarde. Maar zelf hebben ze niet anders dan zonde en ellende. O, dat dat in onze harten mocht ingaan. Nu, het is dus een arme klasse. Het is een alles nodig hebbende klasse. Het is een klasse die nergens mee spreken kan soms. Niet uit een overvrome godsdienst, met jou praat ik niet. Niet uit een fariseïstische afzondering, nee, dat niet. Maar er is een levendige verbinding nodig. Er is er één die niet moede nog mat wordt om te luisteren. Ze hebben het zo nodig. Natuurlijk leven, dat is een zwakke afschaduwing. Man, vrouw. Ik weet wel, er zijn verschillende karakters, maar we nemen nu een gemiddelde. Heb je het dan niet nodig om te praten met elkaar? Heb je het dan niet nodig, wat voel je dat? De man tegenover de vrouw tegenover de man. Het is alles wel door de zonde verkankerd en met zwakheid en alles omhuld en bekleed, maar toch, je vindt er nog een zwakke afschaduwing in. Als je ergens over kan praten. Er één is, je intieme nabijheid waar je bepaalde dingen mee bespreken kunt. Dat lucht op. Dat geeft enige blijdschap de gedachte als er één is die je begrijpt enigszins. Daarom hoort een vrouw naar de man en de man naar de vrouw te luisteren. Dat hoort zo. Omdat ze hier op aarde elkander tot hulp gegeven zijn. Maar nou moet je eens indenken. Nou is er iets dat is zo vreselijk erg. Al zou je het op de daken uitbrullen en dan zou je het kalk uit de muur krabbelen. Het haalt allemaal niks uit. Niets baat. Al wordt het zweet tot bloed op je hoofd, het baat niet. Geloof je dat? En dan zou je kruipen en met messen jezelf steken als de baar, als priester. Het helpt niet. Al zou je vader en moeder, kinderen roepen, schreeuwen, o vader, als je op het sterfbed ligt, help me toch, ik kan niet sterven. Dan zegt vader, kind, ik kan niet helpen. Al praat je tegen vader en moeder 1000 woorden. Het baat niet langer. Want niemand is bij machte om u een antwoord te geven, kinderen. Niemand kan u of mij een antwoord geven. Dat onze zielen uit de dood en uit het verderf zou worden opgeheven. Dat kan niemand. En nu komt die grote en eeuwige God. En die zegt in zijn woord. Dat de Heere van de hoge hemel zal nederzien. Om de kinderen des doods te bevrijden. En om de knopen van de gevangenen te ontbinden. En om... degene die in duisternis wandelden licht te doen zien. Van noden. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Voel je nou hoe nodig dat is? Dat even nodig. Niemand kan ons helpen. Ja, waart ge 1000 maal bekeerd. Niemand kan ons helpen. God alleen. Het gebed is de christenen van nodig. Omdat ze zo arm zijn, ik zou in het midden van u doen overblijven, een arm en ellendig volk. Die zullen ook op zijn naam betrouwen. Dat wil zeggen, en uw goedheid de eer geven. Het is nodig, het gebed. Onuitsprekelijk nodig. Want zonder gebed gaat het als met de plant, zonder water en zonder zuurstof. Hij gaat dood. Zonder de wet en het gebed leefden wij eertijds. Maar als de genade komt, dan komt ook de geest met onuitsprekelijke zuchtingen, de zwakheden. Mede te hulp. Kunt ge niet bidden. Versta me niet verkeerd. Te meer omdat ik menigmaal genoemd heb van de rampzalige bidders wij zijn. Kunt ge niet bidden. Wilt ge daarom dan maar uw mond houden en zeggen. Och, ik voel niet dat ik het zo nodig heb. Dat voel ik niet. Als ik dat voel. Dan zal ik dat wel vragen. Besef dan dat de Heere middelen.
en gaven in zijn eeuwig besluit samen heeft verordineerd. Ik zou zeggen, hou je mond niet. Ook niet voor je behoefteloze hart, ook niet voor de duivel. Denk niet dat er iets mee te verdienen is. Denk niet dat er iets mee te behalen is, dat niet. Maar denk alleen, de Heere, wil ik het zeggen, al ken ik hem niet, wat een groot beest dat ik ben, hoe onbekeerd ik ben, hoe dood ik ben, wat een vloeker dat ik ben, ook in mijn binnen. Kinderen, weet de Heer dat? Of raffelen wij door? En zetten we onszelf een pluim op ons hoed? Het is maar uitwendig, zeggen we, maar de Heere wil het toch zeker. Nou, die godsdienst weten wij wel. Daar worden duizenden mensen mee zoet gehouden. Dan hebben ze tenslotte gedaan wat er in hun vermogen was. Nou ja, verder, dat moet de Heere dan maar doen. Dat kunnen wij niet. Maar weet de Heere dat? Wat een groot beest dat je bent. Wat een ellendeling. Dat we de Heere met al zijn weldadigheid in het aangezicht slaan. Brommende beren gelijk. Weet de Heere ervan. Het is zo nodig. Gij die den Heere vreest het gebed. Niet omdat we van die biddende mensen zijn. Maar omdat onze harten en zielen verkommeren buiten het oog op God en de zucht naar omhoog en de stille dankzegging voor al zijn weldadigheid en trouw. Geliefde, houd aan, zegt de apostel, tijdig en ontijdig in het vermaak. In het vermanen dat we zo arm en zo ellendig zijn. Dat we een ademtocht der ziel nodig hebben in het gebed. En dat we anders zullen sterven. Geen ijdel verhaal van woorden. Het is u bekend. In één ogenblik soms. Achter het wasmachine. Achter de vaat. Ja, en met eerbied spreek ik hoor. Het is geen spottenij. In je tuintje waar je in de grond zit te moren. In de auto. Op de weg. Op bed soms. Ach Heer. Een zucht omhoog. Ik ben eeuwig buiten u ongelukkig. Rijp voor de hel. Rijp voor uw dood. En dan, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. O dierbare koning, dat is nou het volk des Heeren. Vriendelijk bedankt, wat zal ik uw naam verheffen? Ik zal bij de kelk des Heils uw naam verheffen. En met blijde erkentenis aanroepen. Dankzij. Kent ge daar iets van? Onverwachts, ongedacht. Want ik zeg u, we zijn biddeloze bonken zijn wij. Hard, koud. Niet om te zeggen. Je wordt jaloers van als je een ander bezig wordt met bidden. Maar daar gaat het niet over. Daar komen we nog wel op terug bij de behandeling van het antwoord. Gebed de christenen van nodig. Maar zo kent ge daar iets van. Onverwachts geen gestalte. Niets van dat alles. En daar opeens begint die lieve geest de snaren der ziel te spannen van binnen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing zijn aangezicht. En mijn God. Het is nodig. Het is nodig dat het werk des Heren tot hem wederkeert.
tot hem die in de hemel zit. Daarom het kon niet meer. Er was niemand meer. Ene is er gekomen. Daarom mochten we het zingen met elkander. In alle zwakheid, zwartheid, gebrek, schorre klanken. Ik hef tot u, die in de hemelen zit, mijn ogen op en bid. Maar wij zien Jezus met ere en heerlijkheid gekroond. Een weinig minder geworden dan de engelen, door het lijden des doods dat hem aankleefde. Maar nu verheerlijkt aan zijn rechterhand. Houd moed, gij die den Heere vreest, gij die daar voortwandelt buiten hem. Bedenk het, gij leeft. Gij leeft nog onder de verkondiging van dat dierbare evangelie der zaligheid. En zijn stem uit het woord is ook aan u bekend gemaakt. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Amen.